Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato ai giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Bonkarayan! La decide lui! La decide il numero 21 con un diagonale impressionante!
Het is dinsdag 30 maart, 9:45. En ondanks dat er niet werd gevoetbald in de Serie A, zitten Wesley, Victor Mak en ik, Willem Haak, er klaar voor. We breken de Italiaanse week doormidden. En dat op een dinsdag. Dus ja, genoeg om te bespreken, denk ik.
Nou, toch wel.
Toch wel, ja.
Toch wel.
Moet eerlijk zijn, hè. Er is minder dan na een Serie A weekend.
Nou, dit zijn altijd natuurlijk ook wel leuke weken voor zo'n podcast, omdat we dan even iets meer tijd hebben ook om de kijkersvragen te beantwoorden. Iets meer een beetje de diepte in te gaan op sommige dingen. En op sommige dingen lekker wat oppervlakkiger te zijn.
Kan je je creatieve mind weer eventjes uit de kast trekken.
Ja, en, er is inderdaad niet heel veel gebeurd. Normaal gezien hebben we 10 wedstrijden minimaal natuurlijk in zo'n weekend.
Ja, en dan heb je altijd haakjes en ogen en trainers en verhalen.
En nu hadden we 2 interlands. En er komt er nog wel eentje aan, morgen.
Maar ook wel 2 redelijk saaie interlands. Er waren niet heel veel verhalen rondom de Azzurri.
Ja, eigenlijk sowieso denk ik dat er heel weinig echt leuke wedstrijden zijn geweest, met alle respect. Het was toch vooral de start van zo'n WK-kwalificatiecyclus. En nu volgens mij met die hele loting. Het is inderdaad echt 1 groot land in zo'n pool. Dan een iets mindere god. En dan daaronder zitten echt 4 hele kleine landen voor mijn gevoel iedere keer.
Ja, Nederland-Turkije was misschien nog wel de leukste interland.
Ja, goed, en daar zit dan natuurlijk ook nog wel Noorwegen in die pool. Dus dat is dan nog wel enigszins interessant. Maar inderdaad, verder Ozo City ploegen waar Oranje verder tegen speelt. Letland, Gibraltar. Nou, Italië heeft nu net Noord-Ierland en
Bulgarije
gehad. Die moeten nog naar Litouwen. Dus dat zijn natuurlijk ook niet echt de meest hoogstaande potjes. Maar we gaan er toch wat moois van proberen.
Nou ja, weet je wat het is met Italië? Het is daar een tijdje redelijk slecht gegaan. Hè? Met Ventura als bondscoach. Niet gekwalificeerd voor het WK 2018. Het vorige wereldkampioenschap dus. Daarna kwam Mancini. En onder Mancini is het eigenlijk allemaal in een rustiger vaarwater gekomen. Was een duidelijk selectie, of tenminste, dat is er nog steeds. Er is een duidelijk selectiebeleid. Er zijn weer talenten, er zijn weer spelers die goed genoeg zijn om echt voor Italië te spelen. En dat merk je dus ook aan alles eromheen. Want als er een plan is en als er wordt gewonnen, dan is er ook geen drama. En je ziet ook dat de sportkranten minder goed kunnen uitpakken met een soapje rondom de nationale ploeg. Want die zijn er gewoon simpelweg niet. En als je dan ook nog kijkt naar de wedstrijden. En de wedstrijden worden ook reglementair allebei met 2-0 gewonnen.
Het waren hele degelijke zegens inderdaad. En er was weinig spannend. Dus waar ze natuurlijk hier bij Nederlands elftal over tactiek kunnen praten. Van het slaat nergens op. En we hadden meer moeten scoren. En tegen Turkije zijn we van de mat afgetikt. En weet ik veel wat.
Is het daar, we gaan gewoon alles winnen. Punt. Ja. En dan kwalificeren.
Maar goed, en dat gaat natuurlijk ook wel eigenlijk sinds de aanstelling van Mancini gaat een beetje op die manier. Want volgens mij de laatste EK-kwalificatiecyclus hadden ze 30 op 30.
Dacht dat ook,
nu voor het komende EK. Ja, ze beginnen nu met 6 op 6.
Ja, en ze gaan ook gewoon naar de volle
score. Ja, wat goed als je ook verder kijkt naar
manier.
Die groep. Het is verder ook dus inderdaad niet zo best. Maar voor de media is dit natuurlijk wel een... die hebben normaal gezien een field day als er wat leuks gebeurt.
Er gebeurt niet zoveel leuks. Maar wel wat dingetjes om uit te lichten, denk ik. Immobile kondigde vorige week aan dat hij beter zijn best wil gaan doen bij de nationale ploeg. Het lukt hem daar maar niet om echt goed te presteren. Kreeg toen de gouden schoen uitgereikt en zei, weet je wat het is? Allemaal leuk en aardig wat ik bij Lazio presteer. Maar ik wil het ook een keer laten zien bij Italië, bij de Azzurri. En dat deed hij tegen Noord-Ierland in Parma. Afgelopen donderdag was dat. Waar Italië met 2-0 te sterk was voor Noord-Ierland. Nog andere dingen die jou opvielen daar?
Ja, goed, ik denk dat sowieso natuurlijk wel opvallend is. De spitsen in het Italiaanse elftal. Dat die toch regelmatig vrij lastig hebben. Zeker natuurlijk Immobile is denk ik de laatste seizoenen misschien wel de beste spits die in Italië rondloopt.
Die voor Italië speelt.
En ook voor Italië inderdaad de beste Italiaanse spits die in Italië rondloopt.
Na Immobile wel.
Nee, het gaat over Immobile.
We zijn bij Lotti.
Oh, ja. Ik bedoel de Immobile in ieder geval. Ja, maar het is toch wel opvallend dat hij, als je ook zeg maar naar zijn statistieken kijkt binnen het Italiaanse elftal, dat dat niet bijster bijzonder is, zeg maar.
Ja, ja.
Dit was volgens mij, als ik me niet vergis, de 11e doelpunt.
Nu twijfel ik of je Bilotti zei trouwens.
Ik zei Immobile gewoon.
Ja. Ga verder.
Nee, maar het is, volgens mij was dit zijn 11e doelpunt. En als je dan denkt van Immobile.
Ja.
Het is wel gewoon een spits die er normaal gezien ook voor een nationaal team.
Zeker,
want hij speelt ook. Het is niet dat hij weinig speelt. Het moet nu natuurlijk wel de laatste tijd. Is inderdaad een beetje stuivertje wisselen met Belotti wel. Maar dit was zijn eerste doelpunt en volgens mij meer dan bijna anderhalf jaar.
Ja.
Dat
zijn
wel dingen dat je denkt van hoe kan dat in godsnaam?
Ja.
Je ziet hem dan in het weekend. Zie je hem schitteren. Nou, dit seizoen ook ietsjes minder. Maar zeker vorig seizoen natuurlijk. Dan kon je gewoon van tevoren. Kon je totootje en je unibetje kon je klaarzetten. Want Immobile gaat scoren. En dan in zo'n nationale ploeg is het toch blijkbaar een andere manier van spelen. Een andere,
is ook de tactiek,
een andere druk
ik,
misschien.
Wat je zegt, dat het ook is dat Lazio toch een redelijke counterploeg is. Hè? Ervan houdt om zich een beetje afwachtend op te stellen. En er dan met die goede tactische, technische en ook snelle spelers uit te komen. Dat zijn Correa. Luis Alberto is natuurlijk niet zo snel, maar wel technisch fantastisch. Kan die paas versturen op Immobile. En Immobile kan dan een rennende actie naar het doel maken.
Nou,
terwijl je dat ziet dat het bij Italië niet kan. Want
het is inderdaad bij Italië wat meer misschien uit balbezit ook.
Ja, en zij spelen tegen teams zoals Noord-Ierland en Bulgarije die zichzelf ook ingraven. En als jij daar tegen zegt, ja, weet je wat, wij gaan verdedigend spelen. Ja, dan wordt het gewoon simpelweg 0-0. Dus dat kan Italië simpelweg niet. In ieder geval niet in deze kwalificatie. En dan zie je dat Immobile het lastig heeft. Als er in de tussentijd ook nog eens geen eindtoernooi wordt gespeeld, waarop...
Ja, dan mis je wel een paar doelpunten.
Ja, precies. Dan mis je
en dat betekent natuurlijk ook misschien wel een beetje.
En
maar
de goede tegenstanders mis je, waar tegen Italië zich wel ingraaft en waar tegen Immobile wel in zijn kracht kan komen. En dat is absoluut niet tegen dit soort kleinere landen.
Heb je nog wel regel... Wat was het? De Nations League was natuurlijk
dat is
vorig
waar.
Jaar nog, met onder andere die wedstrijd ook tegen Oranje.
Nederland-Polen.
En Polen was natuurlijk ook geen...
Nee.
Misselijke tegenstander op zich. Maar het zijn inderdaad ook niet de echte topwedstrijden. Want die hebben ze natuurlijk al een tijdje dus niet meer gespeeld.
Maar ik vond Immobile tegen Nederland in de arena wel heel goed.
Ja.
Had hij ook een paar goede acties. En Nederland wil natuurlijk ook altijd voetballen. En toen kwam Immobile wel in zijn kracht. En dat zijn de wedstrijden waar hij het bij Italië van moet hebben, vind ik.
Absoluut.
En niet van deze duels.
En als je ook kijkt, inderdaad de laatste serieuze potjes van Italië waren eigenlijk... Nou, de zomer van 2018 bijna.
Ja.
Frankrijk, Nederland, Polen, Portugal. Nog een keer Polen, nog een keer Portugal. Dat zijn wel de wat betere wedstrijden, denk ik, ook voor zulke soort spelers. Want eigenlijk sindsdien hebben ze alleen maar die kwalificatieduels gespeeld en een paar vriendschappelijke potjes die tegen Amerika. En dan komt af en toe komt Armenië een keer langs. Ja. En ben je daar met 9-1 van. En dan scoort Immobile wel twee keer. Maar goed, ja, wat zegt dat dan echt over hem?
Maar goed, er werd met 2-0 gewonnen van Noord-Ierland donderdag. En dat betekende dat ze begonnen met 3 punten uit het eerste duel. Tweede wedstrijd, op naar Bulgarije in Sofia. En ook die werd makkelijk gewonnen, hè? Met 0-2 ook.
Ja, die was wel overtuigend.
Ja.
Tegen Noord-Ierland zag je nog wel dat die Noord-Ieren ook gewoon fysiek wel goed waren. Die konden wel echt verdedigen bij Bulgarije. Dat was echt verschrikkelijk.
Vond je het een pingel?
Nee.
Om de 0-1?
Er liep daar een scheids rond.
Ja.
Ja, dit is echt verschrikkelijk. Dit seizoen is hij al twee keer heeft de Italiaanse ploegen gefloten, ook in Europa. Onder andere die Inter Shakhtar, wat 0-0 werd. En waar ook gewoon gigantisch veel tijd werd gerekt door die Oekraïners. En dat er echt bijna niks werd bijgeteld en allemaal andere gekke dingen. Hij deed vorige, wat was het, 2 weken geleden, die uitwedstrijd van Milan op Old Trafford. Waar het ook niet helemaal lekker ging natuurlijk met die afgekeurde goal van Kessier. Onder andere.
Ja.
Dus het was al niet de beste scheidsrechter. En op een gegeven moment was echt iedere keer als je naar hem keek, kreeg je een gele kaart. En toen dacht Belotti denk ik ook van, ja, ik ga maar een keer liggen en kijken wat hij doet.
En hij kreeg
hem. En dat is dan wel het voordeel dat er geen VAR is, want dat gaat natuurlijk ook nergens over. Want Maar goed, dat is niet zo storend. Niet specifiek Italiaans gerelateerd, maar dat er geen technologie is in dit soort wedstrijden, dat is belachelijk.
Ik vind zo'n interlandperiode om heel veel redenen eigenlijk heel irritant.
Ja,
en het wordt nog irritanter
zeker als
door dit.
Zeker als je op kop staat natuurlijk. Hè?
Dat ja, precies. Dan zit je in zo'n lekkere flow. Maar nu ook met die wedstrijden van het Nederlands elftal, waar ik ook wel voor ga zitten, eerlijk gezegd. En uiteindelijk stelt dat toch altijd een beetje teleur. De tactiek die daar wordt gehanteerd, denk ik ook van, oh, dan kijk je naar Italië. Nou, het is eigenlijk ook niet echt spetterend. Vervolgens zie je en bij Portugal en bij Nederland en ook wel bij Italië scheidsrechterlijke beslissingen die en door de VAR en door de doellijntechnologie hadden kunnen worden voorkomen. Of de scheidsrechter hadden
absoluut
kunnen worden geholpen. Het irritatielevel is echt binnen no time van 0 naar 10. En dan denk ik, ja jongens, dit is ook... je speelt hier ook voor het publiek.
Ja.
Hier is het ook zo dat je het zo eerlijk mogelijk moet maken. En ik snap dat het heel moeilijk is om in landen als Gibraltar de VAR aan te leggen of de VAR te laten werken. Maar verzin iets waardoor het niet zo'n...
Ik vind het vooral wel grappig, want wij klagen natuurlijk ook vanuit Serie A-perspectief regelmatig op scheidsrechters en ook op de VAR. Maar als je dan dit soort wedstrijden zo kijkt zonder enige vorm van technologie, dan heb je toch echt het gevoel alsof je ergens in 1800 zit.
Ik kan me echt niet voorstellen dat er nog tegenstanders van de VAR zijn. Hmm. Wij kijken nu in Italië 3 jaar of 4 seizoenen zelfs naar wedstrijden met de VAR. En oké, het is er niet fantastisch op geworden, maar wel beter.
Ja, maar goed, er blijven altijd dingen misgaan. Maar ik heb dan liever nog wat dingen misgaan en dat het in ieder geval is bekeken.
Ja. Maar die mensen zeggen,
niks meer doen.
Het enige wat ik jammer vind is met het juichen. Dat als je twijfelt over buitenspel, dat je denkt, fuck, buitenspel. Dan ga je niet echt juichen. En dan wordt het wel alsnog een goal. En dan is de emotie toch een beetje weg. Dus dat snap ik
en
wel.
Het
maar
feit
dat
als je dan inderdaad wel scoort, dat je dan toch nog even een minuut moet wachten om te checken of het inderdaad
dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Dus ja, ik heb wel eens in San Siro gestaan tijdens Inter Milan. Icardi scoorde de 1-0.
En jij stond al op de banken?
Ik stond op de bank. En dat is natuurlijk het puurste van het voetbal. Dat juichen. Dat hebben we met Jarl van der Ploeg ook behandeld. Het gedeelde orgasme bijna. En dat wordt helemaal ontleed door de VAR. Dus in die zin begrijp ik het wel. Maar dan kijk je weer naar zo'n interlandperiode van de afgelopen week. En die nu nog bezig is. Dat irritatielevel weegt er echt niet tegenop, denk ik. En ik denk niet dat ik alleen maar voor mezelf spreek, eerlijk gezegd.
En ook natuurlijk, je kunt denk ik echt gewoon een compilatie maken van een paar minuten van alles wat er mis is gegaan. Ja. Die afgekeurde, die goal die niet werd gegeven aan Ronaldo. Die kopbal van de Ligt, die misschien over de lijn was tegen Turkije. Penalty gevallen aan alle kanten.
Dat bedoel ik allemaal.
Het zijn zoveel dingen die misgaan. Rode kaarten die worden gemist. Ook die van die Letse gozer tegen Wijnaldum afgelopen weekend.
Maar ja, het is ook de penalty die Belotti kreeg bij Italië.
Ja, mooi meegenomen toch, want er gebeurde echt helemaal niks. Hij krijgt die bal en dan denkt van, ik probeer het, ik ga liggen. En die scheids die legt hem op de stip. Dan sta je net voor rust 1 met 1-0 voor.
Zo is het. En uiteindelijk werd het nog 0-2 door Locatelli. Dat is wel interessant, want de afgelopen 4 duels van Italië scoorde er telkens een speler van Sassuolo. De eerste 3 keer was het Berardi en deze keer was het Locatelli. Krulde hem er goed in. Hè?
Nou, dat is dan natuurlijk ook wel een soort van verdienste van Roberto de Zerbi.
Ja, nee, zeker. Ja,
want wij zijn natuurlijk dit seizoen wat iets kritischer, zeker nu de laatste maanden over Sassuolo en ook over de Zerbi als trainer. Dat misschien...
Te vrijblijvend.
Beetje
is.
Vrijblijvend, een beetje naïef, niet altijd echt voor het resultaat. Alleen hij brengt dus ook wel echt spelers. Hij maakt wel spelers beter. En dat zie je nu ook wel dat zowel Locatelli, denk ik, als Berardi wel echt stappen hebben gezet over de laatste seizoenen. Dat die echt wel beter zijn geworden.
Zeker. En dus ook spelen bij Italië. Nou. Berardi, normaal gesproken een basisspeler, is nu geblesseerd naar huis. Locatelli viel in tegen Bulgarije. En dan is hij gewoon goed genoeg. En het zou me niet verbazen als hij op het EK misschien zelfs een basisplek heeft. Zou moeilijk worden, want de middelste linie is,
dat is wel
denk ik
de sterkste.
Betere,
Want
daar speelt normaal Jorginho met Barella
en
Verratti. Heb je ook nog Sensi als hij ooit fit is.
Hij speelde nu wel.
Hij speelde nu wel. En daar wilde ik eigenlijk ook naartoe. Dat is ook verbazingwekkend.
En Locatelli... Wie hebben we daar nog meer? Ja, Zaniolo als hij terugkomt.
Ja, ja, maar die zal denk ik iets meer voor de voorste posities.
Nee, het is inderdaad wel, denk ik, voor het eerst in lange tijd dat je ook weer naar het middenveld van Italië kan kijken. En denkt van, nou, dit is wel echt gewoon ook, hier zit wel echt iets in. Ik denk toen natuurlijk rond die WK-zege had je natuurlijk Pirlo, Gattuso. Dat was natuurlijk ook wel een aardig middenveld. Alleen sindsdien heb je natuurlijk best wel veel ploegen gehad en veel selecties gehad. Dat je dacht van, dit is echt best wel schrikbarend met een Thiago Motta met nummer 10 op zijn rug.
Ja, maar Thiago Motta was wel een goede middenvelder.
Ja, absoluut geen slechte speler, maar niet denk ik van een niveau...
Nummer 10, nee dat niet. Maar ik denk wel dat hij nu ook nog wel zou worden geselecteerd voor Italië. Ik was echt heel bedroefd toen hij wegging bij Inter. Toen stortte ook dat seizoen stortte daarna bijna alles in.
Ja, het was een prima speler hoor, maar...
Ja, niet groter maken dan hij is, toch? Nee, maar dat probeer ik ook niet. Maar ik vind dank wel dat een prima speler.
Ik denk dat een Verratti beter is dan een Thiago.
Nee,
Motta,
dat denk ik ook. Ja. Dit Italië is zeker beter dan het Italië van de afgelopen 10 jaar misschien wel. Ja,
absoluut.
Want is eigenlijk 2010 natuurlijk in de groepsfase uitgeschakeld op het WK.
En ze hadden toen nog wel het goede seizoen met Conte.
14 ook uitgeschakeld in de poolfase, dacht ik. Vervolgens 18 niet gekwalificeerd. Nou ja.
En voor de WK, op de WK's gaat het niet zo lekker.
Het track record sinds 2006 is echt heel erg slecht. Ik bedoel, als je het moeilijk hebt tegen Nieuw-Zeeland in 2010, tegen Costa Rica in 2014, als je je laat aftroeven in de play-offs door Zweden in 2018, nou ja, dan moet je hopen dat het in Qatar beter gaat. En wat ook nog opvallend is, in Italië is er niet echt heel veel geschreven over de mensenrechten in Qatar.
Nee, dat viel ook wel op.
Ja, het is echt...
Nou,
het
sowieso, echt want als je inderdaad langs kijkt hoeveel landen daar echt een soort statement tussen aanhalingstekens hebben gemaakt. Dat goed, Denemarken heeft zich aangesloten bij dat Football Support Change van Oranje.
Het fantastische initiatief.
En je had Duitsland en je had Noorwegen, maar dat zijn voor mij... Of tenminste, naar mijn weten zijn dat ook de enige 4 ploegen überhaupt die iets hebben gedaan.
Italië heeft in ieder geval niks gedaan.
Finland heb ik ook nog voorbij zien komen trouwens.
Ja. Weet je, de Noord-Europese
ploegen. Ja, dus er zijn 5 landen van de... Nou, hoeveel doen er mee? We hebben volgens mij 8 groepen van de 5 of 6 landen. Maar goed, in Italië is er echt nog met geen woord over gerept, voor je gevoel. Maar goed, om nog even terug te gaan. Het is inderdaad denk ik ook wel nu onder Mancini ook gewoon eindelijk een goede bondscoach die... iets uitstraalt. En dat heb je natuurlijk ook wel een beetje gemist onder... zeker onder Ventura natuurlijk, maar daarvoor...
Die leek op de baas van de Jap Jum.
Ja, nee, absoluut.
Terwijl Mancini een soort model is. Nou, zie je die foto's elke keer langskomen in de aanloop naar Interlands. Nou was hij weer...
De hele staf ziet er nu goed uit. Hè? Ja, Alberico Evani is natuurlijk nog even interim bondscoach geweest vorige keer.
Ja.
Die zag er toen natuurlijk uit als een... wat hadden we toen gezegd? Een detective uit een stripverhaal, geloof ik.
Ja, Inspector Gadget.
Die is inderdaad best wel een stijlvolle man. Nou, Daniele De Rossi zit nu ook bij de selectie. Heeft zijn baard nog wat extra laten groeien.
Het is Mancini is nu weer het figuur van een zeilmerk. Dus dat kwam ook weer langs met zo'n polootje. Nou, ja, ik zie het Frank de Boer allemaal nog niet doen in de aanloop naar de Interlands. Die zouden ook niet zo mee wegkomen. In Nederland kom je er ook niet meer weg. Als je kijkt naar die Evani, die staat ook de hele tijd met een zonnebril langs de kant. Ja, kijk eventjes bij, hij is weg bij VVV, maar als Hans de Koning naast het veld gaat staan met de zonnebril op, ja, dan ja, denk je ook, wow, of Jos Luwel kan je nu.
Het is natuurlijk wel een volledig andere voetbalcultuur ook natuurlijk. Het is in Italië word je ook als, ja, je hebt toch dat machismo een beetje, weet je, je moet...
Maar het zou toch heerlijk zijn,
Nee, maar het is toch sowieso, in Italië worden dat soort dingen toch veel meer ook verheerlijk, denk ik, als in Nederland.
Maar het zou toch ook heerlijk zijn om dat te kunnen, doen
het is,
gewoon.
Het is toch, maar het feit dat hier dus zo, wat was een paar jaar geleden, die hele discussie is geweest over Memphis en zijn hoed. Weet je, in Italië boeit het echt geen ene flikker. Die vinden het ook alleen maar mooi als mensen er uitgesproken
uitzien.
Gesoigneerd
uitzien.
En goed, er zijn natuurlijk altijd wel, kledingstukken of outfits die natuurlijk niet helemaal sociaal geaccepteerd zijn. Maar ik bedoel, het is wel... het is toch, ik vind het juist mooi. Zeker natuurlijk dit soort types die natuurlijk super classy, super elegant overal staan.
Ja, maar ook wat Ballardini doet bij Genoa. En daar gaan we weer, want hij is weer genoemd met zijn zonnebrilletje. Ja, dat gebeurt gewoon in de Eredivisie niet per se. En dat maakt het allemaal zo mooi, denk ik. Hetzelfde met Cosmi. Hè, een trainer die in een videoclip speelt en DJ is in zijn vrije tijd. Nou ja, persoonlijk, en als ik nu even nadenk, heb ik het in Nederland nooit langs zien komen, zoiets. Nee. En dan ga je terug naar Mancini, zo'n bondscoach die straalt wel echt het Italiaanse uit. En hij is rustig. Het is niet een opgewonden mannetje wat hij nog wel eens was bij
Inter.
Hij is
wel rustiger geworden.
En hij is echt rustiger en ouder geworden. En het voordeel is dat hij bij Italië niet kan zeuren om transfers. Want dat deed hij altijd wel bij zijn andere teams. En dan werd het altijd irritant. En meestal was dat uiteindelijk de reden om te vertrekken. En nu zit hij bij Italië. Contract loopt tot 2022, tot na
het WK. Ja, dat eigenlijk, want het was natuurlijk vorige maand of zo, kwamen er wat berichten dat hij eigenlijk afscheid zou nemen na het WK in Qatar. Alleen nu wordt er toch weer misschien gesproken over een contractverlenging.
2026, omdat ze zo tevreden zijn over zijn prestaties.
Ja, dat snap ik op zich ook wel. En ik denk ook dat er natuurlijk niet heel veel beschikbare trainers zijn op dit moment.
Maar
die het zouden kunnen doen en willen doen.
Nee, want Allegri en Sarri gaan het allebei niet doen. En dat zijn eigenlijk de enige twee namen die je nu zou kunnen noemen als
zeker die je nu zou kunnen noemen. En Gasperini werd natuurlijk ook genoemd, dat het natuurlijk ook wel echt bij uitstek iemand is die spelers beter kan maken.
Maar wel in zijn systeem en ik denk wel op vaste basis. Dus als hij ze dagelijks ziet, maakt Gasperini ze beter. Terwijl Mancini altijd bekend is geweest en bekend is als een trainer die spelers beter maakt op het persoonlijke gebied, maar tactisch niet fantastisch is. Als ik spreek voor zijn tijd bij Inter en ook wel bij City, heeft hij daar niet tactische wonderen verricht, maar was hij wel goed om het team te managen.
Behalve Mario Balotelli.
Behalve Mario Balotelli, maar ja, dat kan niemand. Maar voor de rest zie je wel dat hij daar goed in is geweest. En oké, ook hij heeft een houdbaarheidsdatum. Want stel, je hebt nu het EK, je hebt volgend jaar het WK. Stel Italië stelt twee keer teleur, ja, dan is Mancini wel gewoon weg natuurlijk. Gaan we niet vanuit. Zeker omdat Italië drie keer thuis speelt in de poolfase van het EK.
Ja, zoals
ze
er nu uitziet.
Gaan spelen zoals ze nu naar huis ziet. Ja, ik heb nog
kaarten, in april moeten volgens mij alle gastlanden, gaststeden moeten dan aan kunnen geven met hoeveel mensen ze in het stadion kunnen spelen. Want volgens mij heeft de UEFA nu gezegd dat als er inderdaad zonder publiek moet worden gespeeld, dat ze dan liever iets anders zoeken waar het wel met publiek mag.
Ja.
Dat de UEFA verplicht.
Maar het is toch ook niet
verplicht om mensen in dat stadion te krijgen.
Voor de fans is het ook heel moeilijk. Want ik heb bijvoorbeeld drie kaarten voor alle drie de thuisduels van Italië in Rome. Het is nu maart. Vorig jaar had ik al alles geboekt in januari of zo. Ga ik nu vakantie opnemen om in juni naar Rome te gaan of niet? Ga ik mijn best doen om daar te komen en weet ik wat allemaal? Ja, dat is nog allemaal niet duidelijk. Allemaal luxe problemen natuurlijk, daar niet van. Maar het zou wel helpen om iets duidelijkheid te verschaffen. Ja.
Het is 11 juni, denk ik.
Ja. En stel iemand heeft drie kaarten in Nederland, hè? Nou ja, dan mag je me wel een berichtje sturen, dan ruilen we gewoon.
Wisselen.
Ja, mag jij naar Rome, ga ik in Nederland naar de wedstrijd.
Ja, dat maakt natuurlijk ook
dan
inderdaad wel lastig misschien om je ook een beetje voor te bereiden. Zeker ook als land en als fan op zo'n toernooi. Want het zijn natuurlijk toch, zeker als een toernooi in je eigen land wordt gehouden. En onder dit concept is het natuurlijk over 12 verschillende Europese landen verdeeld. Maar dat is normaal ook wel iets waar je als heel land een beetje naar uitkijkt. Vroeger ging ik altijd op vakantie in Zwitserland voordat ik naar Italië ging. En het was in 2008 volgens mij Zwitserland-Oostenrijk het EK toen.
Toen Nederland met 3-0 van Italië.
Het was dus inderdaad echt het hele land. Gewoon al maanden van tevoren was het helemaal zich aan het opmaken. En je zag overal in supermarkten en langs de wegen zag je al die sponsors en mascottes en aftelklokken. En overal werden shirtjes en dingen verkocht. En dat is natuurlijk ook dat maakt ook zo'n eindtoernooi zo mooi. Want eigenlijk de manier waarop ze het nu hebben bedacht, ja, het voelt toch meer als een soort van normale interlandperiode.
Ja,
omdat je natuurlijk ook door heel Europa moet vliegen, zeg maar. Met
komt ook wel echt door corona, hè?
Want ja, natuurlijk hoor. Maar ik bedoel, als dit gewoon een normaal toernooi was geweest, dan was het gewoon natuurlijk afgelopen zomer gespeeld in 12 landen. En ik vind dat toch iets minder speciaal misschien dan als het gewoon in één land wordt.
Het kriebelt toch echt niet, hè? Want
nee,
ja,
dat is wel gek, maar het is
nu
natuurlijk ook een beetje de volgorde, weet je. Want het EK komt eraan, maar we gaan nu alweer voor het WK beginnen.
Ja.
En
door de afwezigheid van de fans. Want zaterdag waren er natuurlijk fans aanwezig bij Nederland-Letland. Vanavond ook bij Turkije tegen hetzelfde Letland. Je ziet dat en je voelt toch dat het echt gelijk veel leuker is om te kijken. En dit zijn allemaal open deuren, maar daardoor krijg je weer zoveel zin om naar zo'n wedstrijdje in Italië te gaan. Toen ben ik wat filmpjes gaan kijken, ook van fans. En gisteren zag ik dan weer eventjes het doelpunt van Joaquin voor Fiorentina tegen Juventus 2013. En dat werd gemaakt door de social media redacteur van Fiorentina in het volle Artemio Franchi. Alle fans werden gek, want ze maakten de 3-2 tegen de aartsrivaal na 0-2 achter te hebben gestaan. Nou ja, dat is wat je wil. En niet dit telkens. En ik merk wel dat ik echt wel steeds verzuurder begin te raken als ik zo'n wedstrijd aan het kijken ben en er geen fans bij zijn. Want die fans, en daar kom ik steeds meer achter, maakt het voor mij toch wel...
Het toch 95%. Een beetje die passie eromheen, zeg maar.
De verhalen en de passie en het juichen. En iedereen die aanwezig is en die naar de wedstrijd gaat en er zin in heeft om op tijd in het stadion te zijn voor die wedstrijd. Ook al is het Milan tegen Verona, weet ik wat allemaal. Je wil er zijn, je wil kijken en juichen met z'n allen. En dat mis ik toch wel echt enorm. Nou, niet dat ik dan voor Milan zou gaan juichen.
Het verandert natuurlijk zeker. Wat dan ook bij nationale ploeg natuurlijk ook. Zeker binnen Italië hoor je natuurlijk al het hele stadion meezingen met het volkslied. Ja. En dat zijn ook gewoon wel hele speciale momenten. Dat mis je nu natuurlijk toch wel een beetje. En dit heeft natuurlijk ook weer leukere kanten. Doordat je nu bijvoorbeeld al die spelers kan horen en de trainers kan horen. Dat is natuurlijk ook wel weer een interessant iets. En dat ga je dan straks ga je dat natuurlijk weer...
Dat is waar.
Het is natuurlijk absoluut een gegeven dat zo snel mogelijk moeten die fans gewoon weer terug.
Ja.
Op een veilige manier. En het is in ieder geval goed dat ze nu ook die testcases doen. In ieder geval hier in Nederland. In
Italië zeuren ze al maanden over fans in stadions. Ja. De hele voetbalwereld zegt het kan toch wel. En de hele regering zegt het kan toch niet. En nou, uiteindelijk gebeurde het dan dus niet. Dat is het blokje Italië. Laten we even naar de column van Isaac van Achelen gaan. Want die zit natuurlijk in Italië. In Italië zelf. En die heeft weer een prachtig verhaal voor ons opgenomen. Isaac. Abit Masciulga.
Buongiorno amici sportivi. Vandaag mijn column vanuit de auto wegens tijdgebrek. Het was een weekend met ontwenningsverschijnselen zonder Serie A. Maar ik heb uiteraard wel het Nederlands elftal gezien e ovviamente anche gli azzurri. Italië was heer en meester, maar toch overtuigden ze niet echt. Ze hadden ontzettend veel balbezit, maar hadden een matige scheidsrechter nodig om een doelpunt te maken. Een strafschop was het niet, maar die werd wel gegeven. En er was geen VAR. Maar de cijfers zijn veelbelovend. Italië is nu al 24 wedstrijden ongeslagen en het laatste tegendoelpunt dat ze hebben geïncasseerd is die van Donny van de Beek, 515 minuten geleden. Dat was op 14 oktober 2020. Die dag kan ik me namelijk nog goed herinneren, want 13 oktober was de dag dat ik vals positief getest werd in Bergamo. Bij het Nederlands elftal was er warempel sfeer in het stadion. En dat staat ook deze ochtend in de Gazzetta dello Sport. 5.000 tifosi testati per la partita tra Olanda e Lettonia. Dit onder het kopje van Stadi aperti per l'Europeo. Pressing UEFA. Er is pressing vanuit de UEFA om de stadions open te gooien voor het EK. Wie weet wat er gaat gebeuren. Verder vooral transfermarkt op de voorpagina. In de Corriere dello Sport staat Firme che scottano. Oftewel, hete handtekeningen. Donnarumma, Ibra, Insigne, Dybala, contratti da blindare in era Covid. 67 spelers in de Serie A beschikken over een aflopend contract. 100 anderen hebben een contract voor een seizoen langer, tot 2022. E molti azzurri sono coinvolti. Trattative difficili. Mercato giù, pretese su. Veel spelers van de azzurri zijn betrokken, maar het zijn moeilijke onderhandelingen. De spelers pretenderen, maar de markt stagneert. Ook weer aandacht voor Aguero, die Manchester City verlaat. Wesley haalde al een prachtige krant aan uit 2011, toen Aguero bijna in Bianconero speelde. Ook 10 jaar later wordt de Argentijn bijna automatisch genoemd bij Juventus. Maar dat lijkt me sterk. Verder geeft Marcello Lippi de complimenten aan Mancini. Bravo Mancini, difesa da vincente. De mijlpalen van La Nazionale zijn altijd gebaseerd geweest op een ijzersterke achterhoede. In Tutto Sport gaat het ook over il mercato. In dit geval over il mercato mondiale. Er staan 6 spelers op de voorpagina. De krant begint met Sensi. Rilanciato da Mancini. Che regalo per Conte. Opnieuw gelanceerd door Mancini. Wat een cadeau voor Conte. Ibrahimovic. Pazza idea giocare fino a 41 anni. Hij is niet te stoppen. Hij wil doorgaan tot zijn 41ste. Locatelli. La magia azzurra ha stregato la Juve. De magie van de Azzurri heeft Juve betoverd. Ilicic e Miranchuk. Slovenia e Russia in orbita per Gasperini. And last but not least, Belotti. Cairo, o rinnovo o piomba al Milan. Of hij verlengt, of Milan duikt op. Meer kan ik er niet van maken vandaag, jongens. Alvast buona Pasqua e alla prossima.
Ja, de kranten schrijven over Andrea Belotti, die natuurlijk ook bij Italië zit. Bij hem speelt er wat meer, zoals Isaac al zegt. Of verlengen, of vertrekken. Ja, Torino ja, gaat niet goed.
Deze discussie hebben we voor
ja, nog één keer, maar waarom,
drie seizoenen natuurlijk ook.
Waar moet hij heen? Nee, maar waar moet hij heen?
Het is gewoon heel opvallend sowieso dat hij blijft. Want hij had natuurlijk al veel eerder weg kunnen gaan. En... ja, nu zeker ook met de prestaties van dit seizoen van heel Torino, waar hij eigenlijk als enige een beetje zich uit die hele malaise weet te onttrekken. Zie je ook steeds meer vanuit de Torino-fans vooral dat echt een gigantische afzet natuurlijk tegen die Cairo, die eigenaar. En volgens mij was er ook van de week in de Tuttosport, natuurlijk Turijnse krant, dus daar hebben ze natuurlijk sowieso wat meer zeggenschap. Volgens mij een soort fanclub van Torino. De kinderen van Torino heten ze volgens mij de Fili di Torino. Die inderdaad ook gewoon letterlijk in een soort open brief die ze hebben ingestuurd aan Tuttosport hebben gevraagd van Cairo, alsjeblieft verkoop dit en geef ons door aan een eigenaar die wel iets om die club geeft. En ja, dat maakt het toch wel pijnlijk, want ik denk dat Torino toch wel een Serie A ploeg is. Zeker de laatste seizoenen is het toch wel, heeft het zich ontwikkeld toch tot een ploeg die daar wel thuis hoort.
Plek 12 zouden ze moeten kunnen halen. Misschien zelfs een keer iets naar boven. Ja,
ze hebben
plek 7
niet
of
heel
zo.
Lang geleden hebben die zelfs nog Europa League voor ons gespeeld,
zeker,
geloof ik.
Vorig jaar.
Tegen Shakhtar Soligorsk. dat soort ploegen. En toen volgens mij uitgeschakeld.
Ja, de Oekraïense uitspraak is goed hoor. Want vorige week had je Nepper.
Ik heb dit weekend heb ik dus ook naar goed... Nog even over Torino.
Ja. Naar Oekraïne gekeken.
Nee, omdat jij zei, ik ben niet zo'n fan van Interland weken. En ik vind op zich het ook wel een leuke afwisseling. Want normaal gezien, ik kijk voor mijn plezier naar de hele Serie A.
Ja.
Voor werk kijk ik meestal naar de Jupiler Pro League van België. Alleen dat zijn dan toch wel een beetje de enige twee competities die je echt een beetje volgt. En ik vind het dan juist wel leuk om nu in zo'n Interland periode, ook omdat er even wat minder verhalen inderdaad zijn. Dat je ook gewoon wat andere wedstrijden aan kan zetten. En dat je dan inderdaad ook
wat, Oekraïne.
Nee, maar dat je dan inderdaad ook gewoon wedstrijden zit te kijken en spelers op ziet vallen die dan toch
ik
zit nog
bij
nooit van had gehoord. Want ik had dus van de week, wat was het gisteren? Nee, eergisteren. Gisteren was er geen voetbal. Eergisteren zat ik te kijken naar Georgië tegen
Spanje.
En toen heb ik echt zitten genieten van Kvitsa Kvaratskhelia. Ja, en dan denk ik echt nou, als ik een Italiaanse ploeg was en ik had nog ergens een paar miljoen liggen.
Ja. Het is mooi, want ik heb al die wedstrijden ook gekeken, maar niet voor mijn plezier per se, maar op werk.
En goed, jij zit natuurlijk in de studio daarbij.
Ja, en dan zie ik die switch dingen. Dus alles wat er gebeurt zie ik wel inderdaad. Dus niet per se dat ik dan alle wedstrijden even goed zie, maar wel een groot deel, zeg maar. Nou, dan zie je ook af en toe namen opvallen.
Ik vind dat juist wel leuk en ook... Ja,
Pandev, altijd.
Nou, absoluut,
bij Noord-Macedonië bijvoorbeeld zitten er...
Hele hoop Italiaanse...
Nesterovski van Udinese, Pandev, 37
Elmas
inmiddels. Elmas scoorde. Trajkovski speelt niet meer in Italië. Heeft wel een verleden bij Palermo. Naam die me bekend voorkwam. Speelt tegenwoordig bij Mallorca, als ik me niet vergis. Maar ja, dat zijn wel namen die je lang niet hebt gezien. En wat je zegt, die je opeens ziet langskomen.
En dat ze Isaac natuurlijk ook net in zijn column op de voorpagina vandaag staan ook een paar inderdaad van die soort Serie A-namen.
Miranchuk Ilicic
die speelde. Ik vind dat toch wel iets hebben dat je ook... En dat is natuurlijk ook wel mooi, dat Serie A-spelers ook uitblinken op dit soort internationale momenten, zeg maar. Had ik bijvoorbeeld ook Ilicic, een geweldig doelpunt tegen Rusland. En nog meer Morata, natuurlijk een hele mooie goal in die eerste wedstrijd van Spanje tegen Griekenland. En je ziet dan toch dat voor die spelers het ook een soort boost kan geven. Misschien als het op clubniveau niet helemaal lekker loopt.
Om daar
dan
toch
nu
wel,
inderdaad daar dan weer eventjes een beetje de grote man te kunnen zijn. En dat zijn... Dat zie je bij sommige spelers natuurlijk juist wel. Bij sommige spelers zie je het niet. Want onder andere bij Ronaldo natuurlijk. Die zal nu met een flinke tegenzin misschien weer zijn volgende wedstrijd gaan spelen. Maar ik vind dat altijd wel leuk. Dus goed, ja. dat was dat blokje nog even.
Nee, eens.
Over Belotti inderdaad, om weer even terug te vallen daarop. Ja.
Om de lijn te bewaken van deze podcast.
De post slaat dan misschien. Want goed, ja. Dat is denk ik toch wel de club
als je moet
waar
kiezen,
iets vaakst aan is gelinkt, toch?
Milan? Als je moet kiezen tussen Belotti en Vlahovic van Fiorentina, zou ik voor Vlahovic gaan op dit moment, denk ik. Is iets goedkoper.
Ja, nee, dat wel, maar ik denk wel
en,
dat...
En jonger.
Ik denk dat Milan natuurlijk de laatste jaren, seizoenen wel vaker heeft ingezet op spitsen die potentie hadden, maar er nog niet waren.
Ja, dat is waar.
En dat is niet altijd goed uitgepakt.
En Vlahovic is wel onrustig in zijn hoofd.
En daarvoor André Silva, nog een paar namen.
Piontek, Silva.
En Vlahovic is inderdaad wel een groot talent. Maar
Leao hoort ook wel in het rijtje, stelt een beetje teleur.
Als ik Milan was, zou ik eerder voor Belotti gaan.
Ja, alleen het punt is dat zijn prijskaartje zo hoog is. En dat Cairo al een aantal keer heeft gezegd, ja, voor minder dan 100 miljoen verkoop ik hem niet. Ja, goed, dat zal het niet, maar
wordt,
60...
Maar goed, maar dat is natuurlijk ook...
60 ook al veel voor
mij. Nee, absoluut. Maar dat is natuurlijk ook wat hier nu wordt gezegd in die
krant. En 40 ook trouwens.
Bij tegen of vertrekken.
Ja.
Weet je, dat contract dat loopt ook niet eindig door.
Kan je Belotti voor 30 halen, 35, dan zou ik het misschien wel doen.
Ja, alles onder de 40.
Maar we moeten ook niet doen alsof Milan een oneindig grote portemonnee heeft. Want ze moeten ook nog het contract van Donnarumma gaan verlengen. Van Calhanoglu, nog steeds niet verlengd. Ze willen Tomori definitief overnemen van Chelsea. Moet 27 miljoen kosten. Tenminste, dat is de clausule in het huurcontract. Dus of je betaalt dat, of je gaat nog een keer onderhandelen met Chelsea. Er zijn wat andere zaken die spelen. Ze willen ook een rechtsvoor. Stel Zlatan verlengt, en daar lijkt het nu heel erg op, denk ik niet dat Milan nog een spits gaat halen. Dan heb je namelijk en Zlatan die er kan spelen volgend jaar, en Leao. Mandzukic gaat denk ik niet worden verlengd. Dus misschien is het daar wel wat ruimte. Maar dan hou je niet iemand van 60, 60, 50, 40 miljoen.
Zal inderdaad ook een beetje een soort backup spits worden dan.
A la Mandzukic. En misschien verlengen ze hem zelfs, maar die heeft dat natuurlijk nog niks laten zien. Italië, dus twee keer gewonnen nu, speelt deze week nog een keer. En jij gaat er natuurlijk voor zitten. Want
een geweldige uitwedstrijd in, wat is het, veel nieuws geloof ik morgen.
Ja.
Ik vind het wel gewoon leuk, weet je. En ja, weet je, de Italiaanse ploeg is toch al, denk ik, ik denk dat ik die meer, of tenminste een warmer hart toedraag dan Oranje misschien wel. Dat ik wel echt het gevoel heb, als die spelen, voel ik me, ik weet niet. Ook als dat volkslied speelt, weet je.
Ja.
Het is toch veel meer sfeer dan in Nederland. Ik vind zo'n Wilhelmus vind ik al...
Ja,
ik wil niet vaderlands...
Ik ben echt wel Nederlander.
Ja, tuurlijk, ik gun Nederland ook alles. Maar ik heb wel zoiets van, als je nou het Wilhelmus en het Fratelli d'Italia naast elkaar legt... Je legt de fans van Oranje en van Italië naast elkaar. De shirts leg je naast elkaar.
Nee, maar het is ook het vreemde. Ik vind dat vreemde maakt het leuk, maar... maar Nederland denk ik wel gaat winnen. En bij Italië denk ik van prima als ze gelijk spelen tegen Litouwen.
Nee.
Het zou leuk zijn als ze winnen en ver komen op het EK en WK. Maar als Nederland wereldkampioen is, dan spring ik naakt in de gracht. En dat zou ik met Italië niet doen.
Ik zou het met allebei doen misschien.
Ja?
Maar dan wel eerder, om echt eerlijk te zijn, denk ik eerder bij Italië.
Ja?
Dan bij Oranje misschien.
Oh, ik heb dat echt niet.
Nee, ik heb ook gewoon zeker nu... Toch even over die fans, want dan zijn die types dan weer terug. En dan zo moe van al die stomme
is
Hollanders
leuk,
met vlaggen.
Die chaussure,
verkleed als een wortel.
Ik zeg dat ik de witte oude man ben.
Maar dan zitten we 4 minuten in dat stadion en dan begint iedereen weer die fucking wave te doen. Dan denk ik echt, kom op. En dat zijn dingen die zie je in Italië wel een stuk minder gelukkig.
Is toch leuk, man? De wortelman.
Echt
verschrikkelijk. Kaas op zijn rug. En kaas op het hoofd.
En al die troep van de laatste brulshirts. Woppies, wippies,
met een
wuppie, wuppie,
winnen wij het. Ja, nee. Ik weet het niet. Dat is toch,
geef mij
er
ook
niks mee.
Aan.
Maar het is toch leuk als het WK of het EK wordt gespeeld. Nederland doet mee.
Dat is wel leuk, maar ik vind gewoon die hele...
We halen de halve finale. Dat heb je toch, en dan speel je tegen Italië. Dan ga je toch wel juichen voor Nederland. Als, stel je hebt de EK-finale aankomende zomer. Ik denk niet dat het gaat gebeuren met Frank de Boer als bondscoach, maar je weet het nooit. Nederland-Italië, finale, Wembley is geloof ik de plaats van de handeling dan. Zeg jij tegen mij, volbloed Nederlander, dat jij niet weet of jij voor Nederland bent als ze in de finale staan van het EK tegen Italië? Dat zeg je, hè?
Ja, dat klopt.
Ziek is dat. Verbazenwekkend. Ja, ik veroordeel je niet, maar dat vind ik wel verbazenwekkend.
En het is dan niet dat ik dan echt niks met Oranje heb of zo. Maar dat zijn wel van die wedstrijden dat ik het heel lastig vind om een soort van kant te kiezen. Dus dan is het zeg
maar... Met Nederland tegen... Kijk,
Zou dan ook niet echt heel erg uitgebreid voor Italië juichen. Want aan de andere kant heb je dan ook zien van ja, Oranje verliezen. En dat was eigenlijk hetzelfde wat twee seizoenen geleden met Ajax Juve in de Champions League. Ik was toen... Ja, weet je, als je twee van die ploegen een warm hart toedraagt en ze spelen tegen elkaar. Ik heb toen echt gewoon letterlijk de hele wedstrijd, beide wedstrijden niet gejuicht, niet voor Ajax.
Je hebt niet gekeken.
Nee, ik heb ze wel allebei gekeken, maar zo, ja, en niet gejuicht voor Ajax en niet gejuicht voor Juventus toen zij scoorden. Ik weet niet, het is een soort van kortsluiting dan misschien in mijn hoofd. Ik weet niet of andere mensen er ook last van hebben, maar
tegen elkaar.
Het is gewoon, ja, als twee gelijke krachten tegen elkaar komen, dan levert het nul op.
Je bent een halve Italiaan geworden door de jaren heen. Dat moet ik eerlijk zeggen, heb ik niet. Ondertussen heeft Inter het nieuwe logo gepresenteerd.
Oei, is het zover?
Live zijn we. Want zoals al aangekondigd eerder dit jaar... heeft Inter een nieuw merk gelanceerd. Gelaunched. En dat is het merk Inter Milano... Even voor de duidelijkheid, en wat mij betreft mag dit ook eventjes op Twitter en overal worden gedeeld. Want het is niet zo dat Inter van naam gaat veranderen. Het blijft Internationale, maar Internationale als club lanceert het merk Inter Milano. Dat is één.
En dat is IM?
Dat is IM.
Dat is natuurlijk mooi, IM.
Precies. IM komt terug in het nieuwe logo van Internationale. Het nieuwe logo wordt ook gelanceerd onder het merk Inter Milano. Dat maakt allemaal niet uit. Maar Internationale blijft Internationale. Het nieuwe merk, waar ook een nieuw lelijk afzichtelijk vierde shirt bij is, heet Inter Milano.
En zulke gepresenteerd dan niet, toch?
Dan wil ik nog een ander fabeltje over Inter eventjes uit de wereld helpen. Of fabeltje, iets wat in de Nederlandse media vaak terugkomt. Namelijk dat... ze de salarissen al maanden niet hebben betaald, dat ze misschien wel failliet zijn, dat er straks 8 spelers transfervrij zijn. Dat is ook niet waar. Inter heeft de betaling van de salarissen van januari nu gedaan. En ook het bedrag dat nog moest worden betaald voor de transfersom van Achraf Hakimi, dus moest worden betaald aan Real Madrid, is inmiddels overgemaakt. Er is weliswaar een grote schuld, maar niet dat de club nu failliet gaat. En ook niet zo dat Lukaku straks gratis de deur uitloopt als vervanger van Agüero en aan de slag gaat bij Manchester City. En die twee vegetaties wil ik toch een beetje uit de wereld hebben geholpen. Hebben we het in ieder geval nog één keer uitgelegd dat er niet straks weer een stuk staat ergens.
In het AD.
Ja, dat wilde ik niet zeggen, maar waar er gewoon helemaal niks van klopt. Nee. Ja, dat eigenlijk. Dat wilde ik even zeggen. Maar goed, het nieuwe logo is gelanceerd.
Nou,
is het wat?
Ik vind dat tof.
Ja, prima. Shirt is heel lelijk.
En het shirt is nog niet bekend, toch?
Nee.
Die komt straks. Dus het is
precies.
Het
shirt is
heel
nog niet bekend. Ik ben ervan uitgegaan dat het gelekte shirt het echte shirt is. En dat zag ik vrijdag. Toen dacht ik, jezus.
Ja, het is, ik zei net voor de uitzending tegen. Het is een beetje een soort van combinatie tussen heel veel verschillende stijlen. Tenminste, ik dacht gelijk aan dat lelijke Barcelona shirt van komend seizoen. Dat ze inderdaad gewoon de streepjes en de kruisjes en de banen en alles door elkaar hebben gegooid. Alleen deze van Inter ziet er nog gekker uit. Het is een soort wit en dan komt opeens inderdaad geel vandaan, wat eigenlijk de laatste jaren sowieso heel weinig in de shirtkleuren heeft gezeten.
Lelijkste shirt
gekke
ooit.
Vormen.
Ik zie dat dit het lelijkste shirt is dat ik ooit heb gezien.
Wat is het?
Ja, voor het eerst sinds de jaren 90 dat het zo is.
Het is ook de laatste seizoen van Pirelli.
Ja.
Het is daar wel iets over bekend.
Daar is nog niks over bekend. En ook daar is nog een fabeltje dat rondgaat. Namelijk dat er een pornobedrijf de nieuwe...
Easy Toys.
Niet eens het Italiaanse, maar een Engels Easy Toys de nieuwe sponsor wil zijn. Dat is ook voorlopig niet waar. Tenminste, dat deed de Sun een keer gereport. Dat is de Sun. En het is ook niet zo dat Pirelli niet wilde verlengen. Het is namelijk... Kijk, ik hoef Inter niet zo te verdedigen. Maar ik vind het gewoon irritant als er dingen komen die of worden gezegd die niet kloppen. Want Pirelli betaalde redelijk weinig. Waardoor Inter op een gegeven moment heeft gezegd, weet je wat, we verlengen zelf niet. Want we gaan op zoek naar een nieuwe sponsor. Want op deze manier is de samenwerking met Pirelli niet houdbaar.
Nee, dat is
even,
ook,
even voor de zekerheid, wat ik net heb gezegd over Inter klopt allemaal, toch? Het is niet zo dat ik als fan het wil verdedigen.
Nee, klopt allemaal. Nee, sowieso natuurlijk, voor een topploeg als Inter is natuurlijk volgens mij een van de laagste sponsorgelden die ze daarmee binnenhalen. Volgens mij staat Juve intussen op nummer 1 met Jeep. En dan gevolgd door Sassuolo met Mapei.
Jeep, also known as dochterbedrijf van Fiat.
Ja.
Fiat, van de familie Agnelli. Huh? Familie Agnelli, ook de eigenaars van Juve. Precies. Dus op zich...
Klein mensen kruisbestuiving natuurlijk. Maar als je inderdaad vergelijkt... Want volgens mij krijgen zelfs Roma... die natuurlijk met dat Qatar Airways zitten... die krijgen echt gewoon veel meer dan Inter met Pirelli. Dus op zich is het ook logisch dat die een keer door gaan kijken. Alleen het is natuurlijk wel... ja, een beetje alsof Ajax toen ABN AMRO verliet.
Ja,
alsof Juventus straks zonder Jeep gaat spelen...
Het is nu allemaal...
PSV zonder Philips, het voelt toch een beetje...
Het is allemaal gek. Een beetje commercieel, hè? En Inter is ook enorm commercieel.
Ja, maar je
en
moet, dat door, zie je aan, moet door, toch?
Dat zie je aan het gedrocht van een vierde shirt en het merk Inter Milano. Dat ze commercieel een stap willen maken. En ja, het is een van de redenen dat Pirelli ook wordt opgegeven.
Maar goed, aan de andere kant is het natuurlijk niet alsof dit een eenmalig ding is... of echt iets van de huidige tijd. Want ik denk, Juve heeft natuurlijk ook recent het nieuwe logo gehad. Maar die veranderen ook om de... Ja, wat is het? 8, 9, 10 jaar. Bij Inter heb je dat natuurlijk ook gezien.
Verona heeft het nog gedaan laatst.
Weet je, dus het is ook niet iets wat echt van deze tijd is. Alleen het is op dit moment natuurlijk wel, als je wil doorpakken... is het wel een denk ik goed moment om inderdaad dit soort dingen te doen. En dat is natuurlijk uit commercieel oogpunt... maar dat is natuurlijk ook wel nodig om het gat misschien een beetje met de andere... Europese
dat zijn de stappen die zijn gemaakt onder Soening. Zijn dit de stappen die zijn gemaakt en... Oké, Soening gaat de club inderdaad misschien wel verkopen. Want het gaat daar zelf financieel inderdaad niet fantastisch. Maar dit is nog een van de dingen die zij wilden doen. En in gang hebben gezet de afgelopen jaren. En nu tot uiting hebben laten komen. Want vandaag 30 maart verandert Inter dus van logo. Maar Inter blijft Inter.
Ja, dat verandert toch ook praktisch niks hoor.
Nee. Dus we zijn er nu alweer 5 minuten over aan het praten. Maar eigenlijk is het geen reden om het er lang over te hebben. We gaan even voorbeschouwen op het Serie A speelweekend. Van aankomende zaterdag en zondag. En misschien zelfs maandag. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval heeft Jurriaan van Wessem weer een hele mooie column voor ons ingesproken. Vanuit Monaco over de Derby della Mole.
Een paaszaterdag met een derby van Turijn is op zich wel speciaal. Torino-Juventus is tegenwoordig een ongelijke strijd, maar bij de thuisploeg weten ze maar al te goed dat er ook andere tijden zijn geweest. De heimwee naar de jaren 70, toen deze twee clubs heersten in de Serie A, is groot. Torino speelde toen het moderne voetbal, met een duidelijke wil om aan te vallen, met de spitsen Ciccio Graziani en Paolo Pulici, de gemelli del gol, oftewel de doelpuntentweeling. De uitslag van de derby bepaalde vaak ook de uitslag van het seizoen. Maar ook na dit tijdperk speelden beide clubs fantastische derbies in dat prachtige communale. Torino wilde in deze wedstrijd altijd duidelijk maken dat het serieus deel uitmaakte van het leven in de hoofdstad van Piemonte en versloeg de oude dame regelmatig. 1 wedstrijd roept bijzondere herinneringen op. Toevallig deze week 38 jaar geleden. Een echte derby. Voor Torino de wedstrijd van het jaar en voor Juventus cruciaal in de titelstrijd. De ploeg van Giovanni Trapattoni lag 3 punten achter op AS Roma en kon zich geen puntenverlies meer veroorloven. Torino stond op de 5e plaats en dat was op dat moment niet voldoende voor Europees voetbal. Dus het zou fijn zijn als de ploeg van Eugenio Bersellini wist te winnen. Die coach had 3 jaar eerder nog de titel gepakt met Inter. En daarbij had Torino een uitstekende manager, ene Luciano Morgi. Torino beschikte over een aantal mooie spelers, zoals Michel van der Korput, de eerste Nederlander die in de Serie A uitkwam sinds de heropening van de grens in 1980. En Franco Salvaggi en Giuseppe Dersena, die zonder te spelen bij de WK-selectie zaten in 1982. En Renato Zaccarelli, de aanvoerder die we vooral kennen van het WK 78. Juventus is op deze zondagmiddag aan het begin van de lente favoriet en begint ook sterk. Binnen een kwartier wordt er een doelpunt van Paolo Rossi vanwege buitenspel afgekeurd. Maar de held van de Mundial profiteert enkele minuten later van een fout van Michel van der Korpen en opent listig de score. En daarna domineert Juve de wedstrijd. Rossi, Boniek en Platini stuiten een paar keer op doelman Terranio. En er wordt ook nog een strafschop op waterdrager Massimo Bonini niet gesignaleerd. Na rust probeert Torino zich terug te vechten in de wedstrijd, maar dat lijkt te vergeefs als Zaccarelli Boniek in het strafschopgebied onderuit haalt. Juventus krijgt een strafschop die door Michel Platini in twee instanties wordt benut. Met nog 25 minuten te gaan is het 0-2. De zwart-witte vlaggen op de Curva Philadelphia wapperen flink. Maar daarna gebeurt het. Galbiati geeft voor en Dossena kopt de bal in het doel. Het lijkt wel alsof er een kruidvat wordt aangestoken. Maar de Granata gaan er plotseling echt in geloven. Een diep donkerrode waas komt er boven de arena te hangen. Een minuut later is het al gelijk als invaller Alessandro Bonesso een voorzet van Beruato in het doel kopt. Dino Zoff is weer kansloos. In andere delen van Italië wordt de zondagsrust verstoord door het nieuws uit Turijn dat uit alle transistors klinkt. Want weer twee minuten later wordt het 3-2 wanneer Fortunato Torisi, een voorzet van Michel van der Korpen, met een vliegend schot afrondt. Bij Fiorentina AS Roma wordt massaal gejuicht, want beide clubs kunnen deze ontwikkeling wel waarderen. Opeens ontspoort het almachtige Juve in eigen land en heeft AS Roma een scudetto voor het grijpen. Bij Torino zijn ze door het dolle heen, maar ze houden de voorsprong wel vast. Giovanni Trapattoni snapt dat het geen zin heeft om nu nog te wisselen in zijn sterrengezelschap. Het blijft 3-2. De kersverse wereldkampioenen druipen af. We zitten nog in het tijdperk dat Torino tenminste één van de twee derbies in een seizoen wint. En de Toro-fans hebben terecht heimwee naar die tijd.
Juriaan van Wessem over het duel tussen Juventus en Torino van aankomend speelweekend. Is dat iets waar jij heel erg naar uitkijkt?
Nou, dit zijn wel mooie potjes, denk ik.
Ja, toch?
En we hebben het vorige week natuurlijk even een klein beetje in een soort voorbeschouwing toen al gedaan. Dat dit natuurlijk ook voor beide ploegen wel een moment is van nou, toch een beetje maken of kraken. Want als Juve verliest, dan is echt die hele, nou, titelstrijd is natuurlijk sowieso voor mijn gevoel al beslist. Maar dan is het echt strijden om überhaupt nog in die top 4 te komen. Terwijl voor Torino, als die verliezen, dan staan die ook onder de streep. En dan hebben die ook wel echt een probleem. Dus het, alleen om die belangen is het natuurlijk al mooi. En het is natuurlijk ook de wedstrijd bijvoorbeeld. Matthijs de Ligt maakte zijn eerste doelpunt ooit voor Juventus tegen Torino in die derby.
Was de ommekeer, hè? Want die
voor
wedstrijd,
hem was dat inderdaad wel echt een beetje de ommekeer na al die handsballen.
Nee, maar hij maakte die wedstrijd ook een handsbal, inderdaad.
Die werd
hem
niet gegeven,
nee,
geloof ik.
Nee.
En natuurlijk recentelijk, zeker ook in de thuiswedstrijden, was dat dan vooral met hele late doelpunten van Juve. Ik kan me er eentje herinneren van Pirlo, toen hij zelf nog speelde. Ik kan er eentje herinneren van Cuadrado, ook echt in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. En het is niet de meest sprankelende derby, die, ook zeker op internationaal niveau niet. Ik denk dat meer mensen gaan zitten voor Roma tegen Lazio of Inter tegen Milan. Maar zeker binnen Italië en voor de ploegen Torino en Juve zijn dit toch wel hele mooie potjes.
Voorspellingje?
Ik denk wel dat Juve wint uiteindelijk.
Ja, wel.
2-1. Het zal heel moeilijk worden. Want ook gewoon omdat ik het vertrouwen in Juve en gemakkelijke overwinningen, dat is volledig weg.
En Torino speelt thuis, weliswaar zonder supporters. Maar ja, dat maakt toch altijd een klein verschilletje. Dat is wel interessant, want zaterdagavond staat deze op het programma om 6 uur. Hij staat bij mij op zaterdag.
Ze spelen allemaal op zaterdag. Ja, de hele speelronde is op zaterdag.
Oh, verbazingwekkend. Hoezo is dat?
Omdat er weer Champions League aankomt.
Ja, en door Pasen, denk ik.
Ja, want het is zondag is het eerste paasdag.
Ja,
exact.
Daar spelen ze niet op. Nee, zo is het
Italië,
inderdaad.
Dat is hem.
Ze spelen allemaal op zaterdag en niet op zondag vanwege Pasen. Oh, dat is lekker.
Dus we hebben 4 speelmomenten, 1:30 Milan-Samp. Ja. En dan heb je volgens mij 6 wedstrijden, ja, of 7 wedstrijden, zelfs om 3 uur.
En heb je om 6 uur Torino-Juve en om 9:15 Bologna-Inter. En dat is wel interessant, of tenminste belangrijk. Want kijk, je hebt Torino-Juve om 6 uur. Juve eigenlijk nog steeds misschien wel de grootste concurrent van Inter. Inter op bezoek bij Bologna. Lastige uitwedstrijd. En Milan speelt thuis tegen Sampdoria. Dus die twee hebben al gespeeld. Als Inter moet aantreden, nou, het staat de druk er toch weer een beetje op. Of niet. Of Inter kan het weer uitbouwen. En dan hebben we midweeks natuurlijk 2 wedstrijden. Juve-Napoli en Inter-Sassuolo op woensdag. Maar daarvoor zitten wij nog.
Zeker.
En de dag na die woensdag is de eerste wedstrijd. De dag, ja, ja, precies, ja. Maar ik dacht om het even te benadrukken. Nee. Hebben we Ajax-Roma. En daar gaan we wel leuke dingen omheen doen. Even kijken hoe we dat inrichten en hoe we daar tijd voor vrijmaken. Maar ja, dat is wel een superweek. Want dan heb je eerst op woensdag Juve-Napoli en Inter-Sassuolo. Wat echt twee superbelangrijke wedstrijden zijn in de strijd om die Scudetto. Hebben we vorige keer al behandeld. En heb je op donderdag Ajax-Roma. Nou ja, dat
de laatste overgebleven Italiaanse ploeg in Europa.
Exact.
Helaas.
Maar staat veel op het spel. En juich je dan voor Ajax of voor Roma?
Nee, dan wel voor Ajax.
Maar dat is wel een leuk haakje om weer leuke, mooie dingen omheen te doen. Dus daar gaan we vol naar kijken. Eerst het aankomende speelweekend nog. En in deze aflevering hebben we natuurlijk ruimte gemaakt voor de luisteraarsvragen. Want ja, er was weinig voetbal. We zijn minder lang dan normaal. En daarom dachten we, lekker veel vragen die we kunnen beantwoorden. Zijn er ook veel op Twitter ingestuurd, veel op Instagram. En ik stel voor dat we die een beetje gaan wegwerken, Wes. Want ja,
dat lijkt me een heel goed idee.
Als je een belofte maakt, moet je hem ook nakomen. Als jij een beetje Twitter doet, pak ik Instagram.
Sowieso, want tijdens deze interlandperiode was ik niet alleen de volwassen ploeg, zeg maar, die speelde, maar ook de onder 21. Ze hebben dat EK in tweeën gesplitst. Nu eerst met de groepsfase en dan in mei is geloof ik de eindronde. En de Italiaanse jongens, de Azzurrini, staan daar ook op. Gaan niet zo lekker.
Maar veel vragen over inderdaad.
Heel veel vragen inderdaad ook over welke spelers er inderdaad door zouden kunnen schuiven.
Dus het gaat niet zo lekker.
Even, ja, het is vooral wel opvallend, want als je dan bijvoorbeeld die selectie ziet van een Frankrijk, van een Spanje, van een Engeland, dat zijn ook gewoon jongens die spelen echt bij de topploegen. En toen de selectie van voor dit EK van Italië bekend werd gemaakt, was volgens mij meer dan de helft speelde in de Serie B. Dat is natuurlijk al opvallend. Veel van die jongens overigens wel gewoon onder contract bij een Serie A-ploeg. Alleen, ja, je weet hoe het gaat in Italië. Tot je 3-24ste word je normaal gezien als Italiaan alleen maar naar Serie C, Serie B-ploegen aan verhuurd. Dus er zijn heel veel inderdaad wat minder bekende jongens. En dan de welbekende jongens zijn dan Scamacca, Cutrone voorin. Op het middenveld Tonali, Rovella, die eigenlijk dit seizoen ook een beetje is doorgebroken pas. Dat is het eigenlijk wel een beetje. Gabbia van Milan staat in de verdediging, maar het zijn niet echt de allergrootste namen. Maar ik denk ook wel dat de vijf namen zijn die misschien het eerste nog in aanmerking zouden kunnen komen ooit voor het eerste elftal van
Italië.
Maar
dat is ook wel het resultaat van de manier waarop het in Italië gaat, denk ik. Want als jij talentvol bent en onder 21, dan heb je meestal nog geen minuten gemaakt in de Serie A. En dat zie je nog steeds vaak. En zoals Scamacca en Gabbia, die spelen dan weliswaar wel. En Rovella ook wel. Maar er is echt een lading spelers die nog heel erg onbekend zijn bij het grote publiek, omdat die gewoon geen speelminuten krijgen. Oh. En dat is eigenlijk waarom ze in Italië ook naar het systeem willen waarbij de Primavera-teams in de voetbalpyramide stromen.
Of in ieder geval een soort tweede elftal, wat natuurlijk Juve heeft gedaan met de 23.
Ja. Want dan krijg je dus meer weerstand en dan kan je het gat tussen de Primavera en het eerste elftal, dus de Primavera is het onder 21-team, kan je verkleinen.
Primavera is zelfs de onder 19.
Onder 19 zelfs, ja. Onder 21-team is er praktisch niet eens dan.
Dus dat is natuurlijk sowieso ook wel een beetje het gevolg van hoe het geregeld is daar. Maar je ziet nu natuurlijk ook wel dat recentelijk ook jonge spelers al zelfs voor het eerst zijn opgeroepen.
Ja.
Natuurlijk, Tonali heeft zijn debuut al gemaakt. Onder andere Moise Kean, die viel dan nu geblesseerd uit. Of af. Dat zijn ook spelers die gewoon speelgerechtig zijn voor de onder 21. Dus er zit echt wel potentie in, denk ik.
Ja.
Maar als je ze inderdaad, ik weet niet of heel veel mensen hem hebben bekeken. Het is de wedstrijden zijn te zien op Rai Uno of Rai Due. Of in Nederland in ieder geval via de UEFA.tv website. En ik ben er wel voor gaan zitten natuurlijk.
Ja, terecht. Ja,
maar het is, ze spelen op zich niet slecht. Alleen, ik weet niet met hoeveel frustratie die zijn afgereisd naar Hongarije en Slovenië.
Heel veel grinta, weinig
heel
testa.
Veel grinta. Nou ja, daar komt het wel een beetje meer. Want zeker die eerste wedstrijd
grinta
tegen
testa.
Ze speelden de eerste wedstrijd tegen Tsjechië. Kwamen op 1-0 voor. Mooie goal van Scamacca. En eigenlijk, er was helemaal niks aan de hand. En dan op een gegeven moment kakken ze een beetje in. Eigen doelpunt van Maggiore, van Spezia, die het daar wel goed doet dit seizoen trouwens.
Scoorde nog tegen Milan.
Maar dat was een eigen doelpunt, 1-1. En eigenlijk vanaf dat moment is het hele toernooi een beetje uitgegaan. Want toen begon Tonali, die trapte keihard op een tegenstander. Direct de rode kaart. Een paar minuten later, Marquiza, centrale verdediger, pakte zijn tweede gele, ook een rode kaart. na afloop van de wedstrijd dat Gabbia met een scheidsrechter nog een aanvaring kreeg. Toen na afloop nog buiten de wedstrijd om een schorsing. Die drie misten sowieso tegen Spanje in de tweede wedstrijd. Spanje won volgens mij 3 van de laatste 4 eindtoernooien op onder 21 level. Dus die zijn sowieso een stukje beter dan Italië normaal gesproken. En in die wedstrijd viel het op zich nog wel mee. Spanje viel de bal, Italië counterde, de grootste kansen waren voor Italië. En je voelde de hele wedstrijd dat er iets zat, het borrelde. Natuurlijk ook een flinke rivaliteit, zoals wij natuurlijk in Nederland met Duitsland een beetje diezelfde rivaliteit hebben. En toen in 2 minuten voor het einde, toen 3 rode kaarten, waarvan ook weer 2 voor Italië. Dus die hebben daar uiteindelijk 5 in 2 duels, wat ook wel een prestatie op zich is. Ja. Maar ondanks dat, ze hebben nu 2 punten uit 2 wedstrijden. En ze spelen dinsdag, dat is vanavond, tegen Slovenië om 9 uur. En als ze die winnen, staan ze in de kwartfinale.
Ja.
Dus dat is prima voor hen. Maar het spel is nog niet om over naar huis te schrijven.
Interessantste speler, Scamacca, denk ik. En Tonali dan.
Nou goed, Tonali heeft echt nog niks laten zien.
Nee, maar ja, in potentie is Tonali de interessantste speler van de selectie. Scamacca zou ik zeggen, is een potentiële bomber voor het grote Italiaanse elftal. Springt er nu ook wel uit omdat hij fysiek beter is dan zijn leeftijdsgenoten. Ook geboren op 1 januari, dacht ik. Dat speelt altijd mee.
En verder,
ja, heeft wel wat.
Karnesecchi.
Ja, goede keeper. Ook goed op FM.
En dat trouwens is ook natuurlijk een leuk, of tenminste een speler om in de gaten te houden, want Atalanta en keepers.
Hij is van Atalanta,
Hij wordt verhuurd aan Cremonese dit seizoen, maar hij is van Atalanta. En Atalanta zit natuurlijk niet echt heel erg dik in de keepers. Die wisselen dit seizoen Golini met Sportiello af, waarbij Sportiello de mindere is, maar Golini een beetje overhoop ligt soms met Gasperini.
En met zichzelf.
En met transfergeruchten. Want onder andere Milan en Roma, die zijn allemaal op zoek naar een keeper. En Golini staat er hoog op de lijstjes. Dus het zou best wel eens kunnen dat die Karnesecchi volgend seizoen misschien al de eerste keeper zou kunnen worden bij Atalanta. Dat gaan we in de gaten houden. En tegen Spanje keept hij een geweldige wedstrijd. Dus het is zeker een talent. Dat waren denk ik al onder 21 vragen.
Hebben die in 1 keer weggewerkt. En dat is maar goed ook. Even kijken. Moet of mag Buffon... Nee, dat zijn de Twitter-vragen. Die zou jij doen.
Ja, maar
moet of mag Buffon door bij een andere club dan Juve? Want daar zijn geruchten dat hij zou vertrekken. En dan mogelijk bij een andere Serie A-ploeg nog wel op vaste basis zou gaan spelen. Hij kan ook verlengen of hij gaat stoppen.
Ja, er zijn een paar verhalen. Het is inderdaad, hij heeft een contractverlenging aangeboden gekregen, maar daar heeft hij nog geen ja op gezegd. Want hij vindt inderdaad het zoveel minuten op de bank moeten zitten, wil hij niet echt meer. En hij heeft dan zelf ook aangegeven, ik zou eigenlijk nog wel ergens minuten willen maken, maar dan wel gewoon nog bij een grote club. Maar ja, als dat niet gaat lukken, dan stop ik. En het zou natuurlijk mooi zijn als hij, waar hij zijn carrière begon bij Parma, als hij daar bijvoorbeeld zijn carrière af zou kunnen sluiten.
Ja. Maar ja, als ze dat willen, het is ook geen liefdadigheid.
Nee, precies. Maar goed, ik denk ook wel dat hij dit seizoen nog wel heeft laten zien dat op de momenten dat hij keepte, dat hij echt gewoon nog wel goed was.
Ja.
Maar ja, ik denk dat het ook gewoon voor hem op een gegeven moment moet je toch wel gewoon stoppen. En ja.
Misschien nog 1 jaartje en het zou leuk zijn.
Je gunt
het
hem inderdaad nog wel om nog ergens gewoon een seizoen te keepen. Maar ik denk dat hij heel trots mag zijn op wat hij zijn hele carrière heeft bereikt. En dat het ook gewoon op een gegeven moment, ja, het is een tijd van komen en een tijd van gaan, om het zo mooi te zeggen. Hetzelfde geldt natuurlijk eigenlijk een beetje voor Chiellini, die ook met diezelfde vraag in zijn hoofd zit van moet ik stoppen of moet ik nog door?
Ja. Wat mij betreft zou Chiellini er meer of de verstandig gaan om te stoppen, want die is altijd geblesseerd. Ja. Letterlijk 2 op de 3 wedstrijden is hij geblesseerd. Nou, dan zou ik er op een gegeven moment gek van worden.
Ook voor hemzelf inderdaad natuurlijk.
En, maar dat moet hij ook lekker zelf bepalen. Maar ook omdat hij moet ook wel weten wanneer hij plek moet maken. En er is voor hem een moment wanneer hij plek moet maken bij Juve voor de nieuwe lichting. En wat mij betreft is dat deze zomer. Ja. Wanneer Juve geen kampioen wordt eventueel. Wanneer ze niet lekker draaien. Wanneer Juve weer gaat aangeven opnieuw te starten, zou ik als Chiellini zeggen, oké, ik doe een stap terug. Ik ga het bestuur in, want dat is hem al aangeboden. Hij is hartstikke intelligent. Dan zou ik, als ik hem was, zeggen, weet je wat, die nieuwe lichting hoef ik niet meer te volgen. Die ga ik niet in de weg zitten. Chiellini en Demiral, volgend seizoen basisspelers bij Juve. Kunnen ze doorgroeien? En die zijn allebei zeker goed genoeg om alsnog kampioen mee te worden. En dan heb je Chiellini misschien niet meer nodig. Barzagli had dat ook op een gegeven moment. Die raakte ook vaak geblesseerd. Die dacht ook, jongens, ik doe het niet meer. Ja, we hebben nog... het is 10:55. Ik moet om 10:30 een vergadering in. Dus we hebben niet super lang meer. Nog twee vragen.
Ik heb voor Pascal Slambroek speciaal opgezocht. Want die had een hele specifieke niche-vraag. Of dat tricolore cirkeltje wat de winnaar van de Coppa Italia op
Ik zag hem al vragen. Staan. Ik dacht, die sla ik over, want ik weet het niet.
Of dat ook een naam heeft. Want we hebben natuurlijk, als je de Serie A wint, mag je het komende seizoen... Tegenwoordig hebben ze volgens mij zo'n gouden patch ook.
Ja. En de Scudetto.
Dat heet de Scudetto natuurlijk. Ja. En volgens mij hebben die ook natuurlijk als je... elke 10 kampioenschap mag je natuurlijk een ster op de borst ook.
Ja.
Binnen Italië. Maar als je de Coppa wint, dan mag je dus ook een soort cirkeltje inderdaad. En dat heet dus de Coccarda.
Oké, leuk.
En dat is eigenlijk hoe noemen we dat in Nederlands? Zo'n soort rosette. Het is ook als je hem inderdaad goed kijkt, is het geen... Of tenminste, tegenwoordig is een cirkeltje op de shirts, omdat het wat minimalistischer moet natuurlijk allemaal. Maar officieel was het inderdaad echt een soort, zo'n ouderwets rosette. Dus een soort lintje wat helemaal is gevouwen tot een rondje. En dat heet dus de Coccarda.
Leuk. En aardig dat je het erop gezocht.
Ik dacht, ik zoek het even op voor hem.
Ja, nog één vraag. Kijk, wat is nog een leuke vraag om eruit te pikken? Op Instagram ben ik op, want die hebben we eigenlijk al behandeld in de aflevering zelf. Ik las alleen dat je de Champions League wint met 4 verdedigers. Moet Inter de tactiek wijzigen? Dat is een vraag van Bjorn Hendricks. Goeie vraag.
Doe jij maar.
Naar aanleiding van een uitspraak van Fabio Capello is dat. Van een uitspraak van Massimiliano Allegri. Die zei, ik heb gesproken volgens mij met Sacchi en met Galliani. En die zeiden allebei... met Galliani alleen was. De Champions League is in het verleden nog nooit gewonnen door teams die met 3 verdedigers speelden. Ja, het is een uitspraak van Galliani, verwoord door Allegri. Ik weet niet of er een waarheid in zit. Volgens mij wel, de meeste teams spelen met 4 verdedigers. Maar ja, als je het dan vertaalt naar de vraag van Bjorn, een van de twee... vind ik het moeilijk, want het is voor Inter op dit moment geen doel om de Champions League te winnen. Het doel voor Inter is om de Scudetto te pakken. En het echte doel van Inter is überhaupt om voor het eerst sinds 2011 weer een prijs te pakken. Ja, dan lijkt het me al nogal opportunistisch om nu al over de Champions League te praten.
Ja, nou goed. En er was nog een vraag daarover. Ook gewoon sowieso dat veel meer... Dat heel veel Italiaanse ploegen inderdaad met 3 centrale verdedigers spelen. In het algemeen. En of dat dan inderdaad op Europees niveau niet wordt afgestraft, ook duidelijk te zien. Als je nu alleen nog maar Roma over hebt, die overigens ook met 3 verdedigers spelen.
En dat ook gaat worden afgeschaft door Ajax, ben ik van overtuigd.
Ja,
overtuigd.
Het is wel opvallend, maar ja, je zou ook zeggen, er moet een keer een eerste zijn die het wel lukt.
Nou ja, het is Juve gelukt om de finale te halen, 2 keer. En dat was met 4 verdedigers. Maar ik denk niet dat dit een reden is waarom Inter of Roma... Italiaanse ploegen niet lukt. Er is gewoon meer een gebrek aan kwaliteit dan een gebrek aan tactiek. Want tactisch zijn Italiaanse ploegen vaak nog wel heel erg goed. En als je kijkt naar de trainers in de Serie A op dit moment, zijn het echt wel hele tactisch begaafde managers. Het is niet voor niets dat Atalanta heel ver reikt de Champions League vorig jaar met 3 verdedigers. Maar ja, om dan van Atalanta te vragen om de Champions League te winnen, dat kan je ook niet vragen.
Nee, daar komt
het neer op de kwaliteit.
Ook de kwaliteit komt erbij kijken. En natuurlijk ook het nadeel van heel veel Italiaanse, of tenminste trainers in de Serie A, is dat het qua people management dan weer ietsjes minder is. En dat zie je dan bijvoorbeeld bij Engelse trainers vaak wel wat beter. Of bij Duitsers. Er valt van alle kanten wat voor te zeggen. Maar
het is zeker
niet dat je uitgesloten bent van tevoren om een Champions League te winnen. Alleen op basis van het feit dat je met 3 verdedigers speelt. Want ik denk dat als Real Madrid of een Liverpool of een Barcelona nu opeens met 3 man achterop gaan spelen, dat ze dan nooit meer wat gaan winnen.
Dat deed Barca laatst ook volgens mij in de Champions League.
Ik ben sowieso niet zo'n fan van formaties en dat soort dingen, hoor. Want ik bedoel, je kan een 4-4-2 spelen, maar als jouw backs inderdaad op... op de achterlijn spelen daar, is het dan nog een 4-4-2 omdat je...
Ja.
Ja, weet je, hetzelfde als Gozes. Is Gozes een linksback of een linksbuiten?
Komt de scriptie van Pirlo toch terug, hè? Pirlo gelooft ook niet in posities. Ik heb hier een groot gelijk. De Nederlandse Andrea Pirlo tegenover me.
Dat compliment steek ik in mijn zak.
Dat was hem weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Altijd leuk. Altijd leuk dat jullie veel vragen insturen. Veel reageren. Ik zag weer wat mooie recensies voorbij komen op iTunes. Die lezen we allemaal. Blijf die vooral insturen. Blijf ons beoordelen. Dat wordt echt enorm gewaardeerd. Heb je suggesties, vragen, hints, tips, tricks? Laat het vooral weten op Twitter, Instagram, Facebook kan ook. En wij zijn er gewoon elke dinsdag. Dus volgende week zijn we er ook. Dan beschouwen we voor op de midweekse duels. En natuurlijk op Ajax tegen Roma. Dat is zeker een hoogtepuntje. Gaan we mooie dingen omheen doen. Hou ook vooral onze sociale media kanalen daarvoor in de gaten. En heb je daar nog iets input? Over te zeggen. Input. Een naam die we moeten spreken. Kan je het ook gewoon even laten weten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Alla prossima.
Tot de volgende.